blij om vanochtend weer hier bij u te mogen zijn. Heerlijk om het woord met u te mogen delen. En dat woord van God is levend en krachtig, zegt de Bijbel. En het snijdt. Het is een tweesnijdend zwaard. Het schift de overleggingen van onze gedachten. En het scheidt die dingen van onze ziel met onze geest. Het gaat heel diep soms. En ik vond het zo treffend dat we vanochtend zongen. Spreek uw waarheid binnen in mij. Maar die waarheid is soms wel erg pijnlijk. Hè? Het woord kan soms heel diep gaan. Hè? En is het pijnlijk als het inderdaad soms aan het licht brengt. Datgene wat er mis is. En wat we soms moeten veranderen. Nou, de laatste keer dat ik bij u was, heb ik gesproken. Ik mag ondertussen wel eventjes wat water inschenken, geloof ik. En toen heb ik met u gesproken over dat thema, Vader, maak ons één. En dat is iets wat mij nog altijd zeer sterk bezighoudt. In deze tijd van corona, waarin we, naar het mij lijkt, vaak meer verdeeld zijn dan ooit tevoren. Ja. Vanochtend zou ik met u willen spreken over iets dat naar mijn gevoel een van de belangrijkste aanjagers van die hopeloze verdeeldheid is. En iets waar de oude apostel Jacobus bijna een heel hoofdstuk aan wijdt in zijn brief. En dan heeft hij het over onze tong. En ook onze Heer Jezus Christus, die heeft daar een paar zeer behartigingswaardige dingen over gezegd. Laten we dus met elkaar gaan lezen in Jacobus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 12. En dan lees ik vanuit, misschien hebben jullie een oudere vertaling, maar misschien handig om te kijken. Want het staat ik heb gebruik gemaakt van de allernieuwste Bijbelvertaling, de NBV 21. Dus kijk eens. Voordat ik het vergeet, wil ik ook dit nog zeggen. Ik heb van de hele preek een outline gemaakt. Een korte samenvatting waarin je nog eens een keer nog even weer op een rijtje kunt zitten. Dus aantekeningen maken, dat hoeft niet. Je kan helemaal richten op de boodschap, zou ik haar zeggen. En dan kun je thuis nog eens nakijken als je dat wilt. Dus ik heb genoeg van die exemplaren liggen. Goed, laten we dan maar eens gaan lezen. Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat. En hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om ook het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen. En zo kunnen we een hele lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo is ook de tong. Een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Nou, onze tong is net zo'n vlam. Van al onze ledematen is het de tong die een wereld van onrecht in zich bergt. Hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren. Maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader. En we vervloeken de mensen mee, die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters. Laat een bron soms uit dezelfde aarde zoet en bitter water opwellen. Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Net zo min geeft een zilte bron zoet water. En dan gaan we naar Matthäus. Matthäus hoofdstuk 12, vers 33 tot 37. Waar Jezus spreekt. Hij zegt, wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten kent men de boom. Addergebroed. Hoe kunt u iets goeds zeggen, terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn. Terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. Ik zeg u, van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken. En op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Nou.
Het is maar wat, hè?
Het is maar wat, hè? Ja. Laat maar eens beginnen bij de inleiding van Jacobus 3. Waar Jacobus zegt, u moet niet allemaal leraar willen zijn. Zo op het eerste gezicht lijkt dat eerste zinnetje helemaal niets te maken te hebben met het veel grotere gedeelte daarna over dat kleine lid dat de tong heet. Maar toch, al eerder in hoofdstuk 1, vers 19 en 26, heeft Jacobus laten merken een hekel te hebben aan veel en ondoordacht spreken. Uit passages als in 1 Korinthe 14, dan weten we dat een ieder die zich daartoe geroepen voelde, in de samenkomsten van de gemeente, destijds een inbreng mocht hebben. Zo waren in de dagen van Jacobus blijkbaar allerlei mensen die zich uit verkeerde motieven opwierpen als leraar. En het is tegen deze aantasting van de bediening van leraar dat Jacobus in dit vers waarschuwt. De motivatie voor deze waarschuwing die geeft Jacobus in de tweede zin van dit vers. U weet, zegt hij, dat ons, leraren, een strenger oordeel te wachten staat. En daarmee wijst hij op de grote verantwoordelijkheid die men op zich neemt als men anderen wil leren. En des te strenger zal het oordeel zijn waaraan men zich te zijner tijd zal moeten onderwerpen. Hij spreekt hier niet zonder reden in de wij-vorm. Wij en ons vorm. Ook hij is een leraar van de gemeente. En als zodanig weet hij dan ook hoe zwaar die verantwoordelijkheid weegt. En Jacobus zegt dan ook in vers 2, en hoe vaak struikelen wij niet allemaal? Opnieuw de wij-vorm. Wij struikelen allemaal. Maar op geen enkel punt begaan we zoveel fouten als op dat van het woord. Als er één ding gevaarlijk is, dan is het wel ons spreken. Wie is er die op dat punt geen fouten maakt? Daarom zegt Jacobus ook, wie in dat opzicht geen fouten maakt, die moet wel volmaakt zijn. Ja, sterker nog, er staat, die is wel een volmaakt man, in de zin van volgroeid, volwassen. Zo iemand is zelfs in staat om zijn hele lichaam, met al zijn begeerten, in toon te houden. En dat gaat hij verder vervolgens illustreren in vers 3 en 4 met tweetal vergelijkingen. De beelden die hij gebruikt, die ontleent hij aan het dagelijkse leven uit die tijd. Het paard met wagen en het schip, ja, dat waren toen de voornaamste middelen om zich te verplaatsen. Hè? Die beelden waren in die dagen dan ook algemeen bekend. Wij zouden nu, denk ik, gauw een auto, een fiets of een vliegtuig als een beeld hanteren. Zeker als het om iets groots gaat. Nou, en schepen trouwens, we hebben nu ook van die geweldige grote mannen. Nog veel groter als toen in die tijd. Hè? Nou, goed, Jacobus die kiest hier eerst voor een paard. En dat zal ongetwijfeld verband houden met het gebruik van het werkwoord in toom houden. Dat we in het vorige vers al tegenkwamen. Want met behulp van een toom in de mond van het paard kunnen wij als ruiter of menner niet alleen de mond van dat paard, maar het hele lichaam van dat paard beheersen. Op die manier kunnen we dan zo'n paard dwingen ons te gehoorzamen. Wie dus het kleine beheerst, zoals die volmaakte man in vers 2, dat spreken beheerst, die beheerst daardoor ook het grote. En in vers 4, daar gebruikt Jacobus dat beeld van het schip. Hè? Nou, een schip is veel groter nog dan een paard. En bovendien, kan het varen heel erg bemoeilijk worden door enorme harde winden. En toch laat die stuurman dat schip gaan waarheen hij wil. En dat met behulp van een naar verhouding heel klein roer. Als die stuurman dat roer in handen heeft, dan kan hij met dat kleine instrument. En tegenwoordig hebben ze er computers voor, zelfs hoef je alleen maar op. Met zo'n joystick kun je dat bedienen. Dan kun je zelfs met zo'n klein instrument zo'n heel groot schip zelfs door stormen heen sturen. En hier zien we dat door middel van het kleine het mogelijk is om dat grote te beheersen. Wel nu, zoals dat geldt voor het bied of de toon en het roer, zo gaat dat ook op voor onze tong. Dat is maar een heel klein lid. He? Daarmee is het voor ons mogelijk om onze hele natuur te beheersen. En tot zover is die gedachtegang van Jacobus in dit vers een conclusie uit die beide voorgaande vergelijkingen. Maar dan, let op. Want dan verschuift ineens het beeld van de vergelijking. Het verschuift van de macht van de tong naar het kwaad van de tong. Jacobus begint nu te spreken over de kwalijke werking die van de tong kan uitgaan. En het houdt verband met wat hij al in vers 2 gezegd heeft, dat wie kans ziet zijn tong in toon te houden, dat hij een volmaakt man is. En hij knoopt nu aan bij de dagelijkse praktijk. Bij de ervaring die leert dat ook al is de tong maar een klein lid, dat hij toch vaak een heel hoge toon voert. In de grondtekst wordt gesproken over ze praalt, ze pocht. Dat heeft dus een duidelijk negatieve klank. En dat die tong, hoewel die heel klein is, toch heel veel kwaad kan doen, dat stelt Jacobus hier aanschouwelijk voor door middel van weer een ander beeld, namelijk dat van het beeld van het vuur. Een klein vuur kan een groot bos in brand steken. Nou, voor het leggen van dat verband kan Jacobus zich met name beroepen op het boek Spreuken, waar in hoofdstuk 26, vers 20 en 21 geschreven staat, als er geen hout meer is, dan dooft het vuur. Als de laatste raaf verdwijnt, dan eindigt de ruzie. Kolen laten gloeien. Hout doet vlammen. Een onruststoker laat een twist ontstaan. Ook hier wordt verband gelegd tussen het vuur en die kwalijke werking van de tong. In dit geval laster. Nou, in vers 6, daar trekt Jacobus die lijn van de beeldspraak nog even door. Als er één beeld op de tong van toepassing is, dan is het wel dat van het vuur. En dat vuur is gevaarlijk. Je kunt haar rustig de wereld van het onrecht noemen, zegt Jacobus. Er wordt gesproken in de Griekse grondtekst van kosmos. En dat is de aanduiding van het gode vijandige. Het boze. Zo vertegenwoordigt de tong de boze wereld in ons lichaam. De wereld van leugen en bedrog. En op die manier neemt zij haar plaats in onder de andere leden van ons lichaam. En hoe gevaarlijk zij is, blijkt ook nog uit twee andere dingen. Hoewel ze maar een klein lid is, kan ze toch het hele lichaam, dat wil zeggen onze hele persoonlijkheid, bezoedelen. En dat terwijl het haar opdracht is, dat hele lichaam in toom te houden. Ze doet dan precies het tegenovergestelde. En dat zij die boze wereld vertegenwoordigt, wordt nog duidelijker als we zien dat zij het rad van het leven in vlam zet. Terwijl ze zelf in vlam wordt gezet door de hel, het vuur van de Gehenna. De tong vormt als het ware de as waaromheen heel het raderwerk van het natuurlijke leven zich beweegt. En zelf wordt ze door het vuur van de hel aangestoken. Dat wil zeggen aangezet door de geest van de leugen en door de boosheid van de demonen. En zo zet zij op haar beurt het leven van ons mensen in vlam en verderf ze het van begin tot eind. Een vernietigende werking. In hetzelfde vers 6 wordt dan ook gesproken dat die tong het hele lichaam besmet. Nou ja, over besmetting, hoe gevaarlijk dat is, dat hoef ik in deze tijd van corona nauwelijks meer uit te leggen, toch? En net zo min over hoe lastig het is om besmettingen te bestrijden. En hoe fataal het kan zijn als je toch besmet bent geraakt. En vervolgens laat Jacobus in vers 7 en 8 uitkomen hoe verwonderlijk het is dat de mens wel kans heeft gezien om allerlei andere levende wezens te bedwingen en dat hij daartoe nog steeds bij machten is, maar daarentegen niet zijn eigen tong. Alle natuur onderworpen de menselijke natuur. Zo geweldig is die mens toch maar. Dat heeft God aan de mens gegeven. Hij is in staat alle diersoorten op de aarde te bedwingen. Maar hij is niet bij macht om een kleine lid van zijn eigen lichaam dat tongetje te temmen. En dat geldt voor ieder mens. Werkelijk niemand kan de tong in bedwang krijgen. En dat dit toch ook weer niet zo verwonderlijk is, dat maakt Jacobus duidelijk met twee toevoegingen. Eerst zegt hij, de tong is een onberekenbaar kwaad. Onbedwingbaar, zegt de Statenvertaling. Onbedwingbaar. En met die kwalificatie sluit Jacobus aan bij zijn eerdere karakteristiek van de tong als de wereld van onrecht uit vers 6. Als zodanig is ze onweerstaanbaar. De Leidse vertaling, die ik ook las, die had het over rusteloos kwaad. De tong als een kwaad dat door niemand tot rust kan worden gebracht. En vervolgens spreekt Jacobus nog over dodelijk venijn, dodelijk vergif. Psalm 140 vers 4 zegt het ook zo. Daar spreekt de psalmist op een gegeven moment over. Hun tong is scherp als die van een slang. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. En met die beide toevoegingen bevestigt Jacobus nog eens wat hij in vers 6 al over die kwalijke werking van de tong heeft gezegd. En hoe onberekenbaar en tegenstrijdig die tong wel is, laat vers 9 zien. Met haar zegenen en vervloeken we. Maar zegenen, dat wil zeggen de goede dingen in iemand naar boven halen. Iemand groot maken, iemand prijzen, loven. Vervloeken, daarentegen dat houdt in iemand neerhalen, iemand afbreken, de gemeenschap verbreken. Dat is vervloeken. Wel nu, het zegenen hier heeft betrekking op God als Vader. Hem zegenen wij, dat wil zeggen, we loven hem in onze samenkomst, halleluja, en in ons persoonlijk gebed. Prijs de Heer. Er zijn ook verschillende voorbeelden van in de Bijbel te vinden. He, dat horen we te doen. Het vloeken richt zich in dit verband op de mensen. En dat is volgens Jacobus daarom ook zo kwalijk, omdat de mens naar het beeld van God is geschapen. Het is ongerijmd om God te zegenen en even later zijn beelddrager, de mens, te vervloeken. En zo legt Jacobus de vinger op deze merkwaardige tegenstrijdigheid. Maar hier gebruikt hij opnieuw de wijvorm mee. Hij zegt, met onze tong zegenen we onze Heer en we vervloeken er de mens mee. En ik denk dat hij daarmee wil laten uitkomen dat hij zichzelf ook rekent bij de mensen die er veel moeite mee hebben hun tong in toom te houden. Maar ook al is het een ervaringsgegeven, wat zich niet laat ontkennen, daarom is het nog niet goed dat zegen en vloek uit één en dezelfde mond voorkomen. De lezers van zijn brief, die zullen toch heel goed moeten begrijpen dat dat niet aangaat. Jacobus vermaant zijn lezers dan ook ernstig op dit punt. Hij zegt, dit kan toch niet. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters. Hij heeft het echt naar de gemeente, hè? Naar zijn broeders en zusters. En om zijn vermaning kracht bij te zetten, grijpt hij naar een paar beelden uit die natuur. En hij doet dat in de vorm van een vraag waarop alleen maar met nee geantwoord kan worden. Hij zegt, laat een bron soms uit dezelfde aarde zoet en bitter water opwellen. Nee toch? Nee toch immers? Een bron doet nooit uit één en dezelfde opening zulke twee tegengestelde zaken als zoet en bitter water opwellen. Dat gaat gewoon niet. En het tweede beeld is dat van die vijgenboom die geen olijven en van de wijnstok die geen vijgen kan voortbrengen. We zouden maar wat geks aan te kijken, hè? Als er aan onze appelboom opeens bananen zouden groeien. Toch? Dat kan toch niet? Dat kan gewoon niet. Een vruchtboom kan alleen langs natuurlijke weg alleen maar vruchten naar zijn aard voeren, naar zijn eigen aard opleveren. En aan de hand van deze twee voorbeelden wil Jacobus ons inprenten dat het niet aangaat om uit één en dezelfde mond zulke tegenstrijdige zaken als zegen en vloek te laten voortkomen. Een mens kan alleen maar vrucht dragen naar zijn aard. Het zij vanuit zijn eigen verdorven aard, dan wel het zij vanuit zijn nieuwe natuur. En dat brengt mij bij het tweede gedeelte van onze schriftlezing, namelijk die van Matteüs 12. Matteüs 12, waar Jezus spreekt. Een van die hoofdstukken in het Nieuwe Testament die tot een grondig gewetensonderzoek oproepen. We hebben het ook, ja, hier staan. Jezus spreekt hier ook voor een deel over die tong. Hè, wanneer hij spreekt over de boom en de vrucht. Hij zegt in vers 33, wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten kent men de boom. Dus als de vrucht slecht is, is de boom slecht. Er bestaat geen neutraal gebied tussen goed of slecht. Iets is goed of slecht. En zo het ook met onze woorden. Ons spreken is goed of slecht, zwart of wit. In dit verband bestaat er geen grijs. Dat willen wij wel zo graag. Hè? Even ertussenin. Nou, op zich, compromissen sluiten is helemaal niet verkeerd. Maar in dit geval gaat dat niet op. Ik zeg u, vers 36, zegt Jezus, van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken. En op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Tjonge, scherp woorden. Ja. We moeten rekenschap geven van elk nutteloos woord dat we spreken. God spreekt geen nutteloze woorden. Hij staat met heel zijn wezen achter ieder woord dat hij spreekt. En hij gebiedt ons mensen te spreken zoals hij. Geen nutteloze woorden. Van ieder nutteloos woord zullen we rekenschap moeten afleggen. Laat ik nog even terugkeren naar Jacobus. In hoofdstuk 1 vers 26, daar zegt hij, wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Nee, ik heb hem niet op die teksten niet bij staan hoor. Al die teksten die heb ik nog in de outline staan, dus ik kom niet op het scherm. Maar hij zegt, wie meent dat hij God dient, wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, die zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Ik wil helemaal niet negatief of veroordelend zijn, maar volgens mij wordt hier met één pennenstreek een heel groot percentage van al onze godsdienstigheden gewoonweg nietig verklaard. Gods woord zegt, als wij onze tong niet in bedwang houden of beteugelen, dan is onze godsdienst waardeloos. Daar kunnen we het mee doen, alsjeblieft. Die tong die zit ons dus aardig dwars. Althans, die kan ons aardig dwars zitten. Die breekt ons leven op. Er zit niks anders over dan daar iets mee te doen. En laat ik het dan voor de volledigheid maar even toevoegen, dat we tegenwoordig veel meer via de moderne communicatiemiddelen spreken dan face-to-face. En hoe werden we daar min of meer ook wel toe gedwongen op een gegeven moment door die lockdown. Maar of het nou via de mail of via de app is of via Facebook of wat voor social media ook, steeds meer spreken we tegen elkaar en steeds minder met elkaar. Steeds meer verkondigen we een mening dan dat we met elkaar in gesprek zijn. En naar elkaar luisteren. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat deze woorden uit Gods woord nu actueel zijn. Laten we dus nog even verder kijken vanuit Bijbels perspectief. Wat voor kwalijke dingen we zo wel niet kunnen doen met onze tong. Gewoon een aantal voorbeelden. In de eerste plaats veel spreken. Nou, Spreuken 10 vers 19 zegt, een veelprater begaat al snel een misstap. Wie zijn tong in toom houdt, alweer het begrip in toom houden, wie zijn tong in toom houdt is verstandig. Prediker 5 vers 2, drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazel. En Jezus zegt, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een rusteloze tong wijst op een rusteloos hart. Een mens die nooit stil kan zijn, die heeft geen innerlijke rust. Ook al heeft hij de mond vol van vrede en blijdschap. Hij toont zijn innerlijke rusteloosheid door wat er ononderbroken uit zijn mond komt. En de tweede plaats, een tweede kwalijk effect wat we kunnen doen met onze tong. Nutteloze woorden, dat zagen we al in Matthäus 12, vers 36. Dat Jezus dat zei, hè, van elke nutteloze woorden, mensen spreken zo de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Nou, in de bergreden zei Jezus iets soortgelijks. Hè. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. En wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Ook hier wordt duidelijk gemaakt dat God heel grote waarde hecht aan onze woorden. Onze woorden moeten waarachtig en opbouwend zijn. Derde kwalijke aspect van onze tong. Roddelen en kwaadspreken. Dat zijn hele kwalijke zaken waarover we niet te licht moeten nadenken. Ook op een zondag bijna iedereen zich aan roddelen. De Bijbel die spreekt erover in Leviticus 19, vers 16. Hij zegt, breng het leven van een ander niet in gevaar door laster over hem rond te strooien. Nou, we hebben het gezien. We hebben het gezien. Rutte, onze minister-president, die wordt van alle kanten aangevallen. En op een gegeven moment is het zo dat ze hem zelfs naar het leven staan. Dat ze hem bedreigen, dat er iemand is aangehouden. We kunnen mensen dodelijk verwonden met onze woorden. Ook onze broeders en zusters. Ik ken mensen, kinderen Gods, die gebroken zijn onder de schande, die de smaad, de wonden die door lasterende tongen zijn voort toegebracht. Jeremia, hebben ze dat met Jeremia geprobeerd te doen. Als we Jeremia lezen, 18 vers 18, daar zeggen Jeremia's vijanden op een gegeven moment, laten we iets tegen Jeremia ondernemen. Want het onderricht van onze priesters, de raad van onze wijzen, de verkondiging van onze profeten, die zullen allerminst verdwijnen. Kom, we brengen hen in opspraak. We schenken aan zijn woorden niet langer gehoor. En de NBG die zegt daar, nog scherper, hij zegt, kom, laat ons hem treffen door middel van de tong. En laten we niet luisteren naar een van zijn woorden. Ze willen hem belasteren. Ze willen over hem rollen, ze willen hem opspraak brengen. Nou, er is al veel dienaren van God zware schade berokkend doordat men achter hun rug om hen ernstig bekritiseerde in plaats van voor hen en voor hun bediening te bidden. Dat heeft effect. We richten verschrikkelijk veel schade aan wanneer we mensen en in het bijzonder ook dienstknechten van God op die wijze aanvallen. We helpen daarmee het werk van God kapot te maken in plaats van het te bevorderen. Goed, nog een aspect, liegen en bedriegen. Spreuken 6 vers 16, daar staat, zes dingen haat de Heere, ja zeven zijn hem een gruwel. Ogen die hooghartig kijken, een tong die liegt. Handen die onschuldig bloed vergieten en harten op het kwade zint. Voeten die zich naar de misdaad reppen en getuigen die bedriegen, altijd liegen en zij die stoken tussen broers. Van die zeven dingen die God haat, hebben er maar liefst drie betrekking op de tong. Een tong die liegt, een bedriegende getuige en wie stookt tussen broers. Spreuken 12 vers 22 bevestigt dit. Bedriegers zijn de Heer een gruwel. De term gruwel, dat is de sterkste uitdrukking van Gods diepste afkeer. Anderzijds zegt de tweede helft van het vers, betrouwbare mensen zijn hem wel gevallig. Halleluja. Ja. Een passage in Openbaringen, Nieuw Testament, Openbaringen, een passage in Openbaringen, die bevatte drie keer toe een niet mis te verstaande waarschuwing voor de gevaren van het liegen. Die begint met, maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend. Hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood. Alle leugenaars komen in de vuurpoel. Leugenaars worden op één lijn gezet met moordenaars, met ontuchtplegers en met diegenen die zich bezighouden met occulte zaken. Als we eerlijk zijn, dan moeten we toegeven dat er ook christenen zijn die liegen. En het gaat er hier niet om onszelf te veroordelen, maar ik vraag me alleen af hoe wij op de dag van het gericht ervoor willen staan. Gods woord zegt dat alle leugenaars hun einde vinden in de poel van het vuur. Ik hoef er niet over te oordelen. Nee. Maar het is wel De hoogste tijd om op dit punt vergeving en reiniging te verkrijgen. Die ligt open voor iedereen. Dus ook voor ieder van ons, gelukkig wel. Halleluja. Een vijfde aspect, kwalijk aspect van onze tong. Vleierij. Naar de mond praten. Ik denk dat de meeste mensen niet beseffen hoe gevaarlijk vleierij is. God kan vleierij in geen geval accepteren, omdat er iets anders gezegd dan gemeend wordt. Als voorganger kreeg ik wel eens een compliment voor een preek die men aansprak. En dan moet ik zeggen, dus ik stel eerlijke dankbaarheid en uiting en waardering heus wel op prijs. Maar ik moet wel waakzaam zijn, omdat al velen voor mij in dat net van vleierij zijn verstrikt zijn geraakt. Er zijn gevallen bekend van godsmannen die zo gevleid werden, dat zij er in gevangen raakten. Dat zij zich aan mensen gingen binden. En tenslotte uiteindelijk hun bediening zijn kwijtgeraakt. Mensen kunnen ook voorgangers kunnen op een voetstuk geplaatst worden. Grote evangelisten kunnen zodanig op een voetstuk geplaatst worden. Of kunnen daar zelf op gaan staan. Dus ze kunnen zien, er zit zoveel zegen om een bediening. We moeten oppassen daarmee. Psalm 12 vers 2 tot en met 4 zegt, grijp in Heer, grijp in Heer. Dat is een verzuchting die ook bij mij vaak naar boven komt. Niemand is nog trouw, geen mens spreekt nog waarheid. Ze beliegen elkaar allemaal, vals en verraderlijk is hun woord. Heer, snij een valse tong af en snoer de monden vol grootspraak die zeggen, met onze tong zijn we sterk, onze mond helpt ons, wie kan ons aan? Dat is klare taal. Ik denk dat we allemaal wel weten dat onder christenen heel veel oneerlijkheid voorkomt. Veel, veel mooi gepraat, dat in werkelijkheid helemaal niet zo gemeend is. God wil dat we eerlijk zijn. Eerlijk, wees op je hoede voor vleitaal. En praat ook anderen zelf niet onoprecht naar de mond. Nou, onbedachtzaam spreken. Ook nog zo'n ding wat heel kwalijke uitwerking kan hebben. Spreuken 29 vers 20, dat zegt, heb je wel eens iemand gezien die altijd met zijn woorden klaar staat? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Nou, dat is ook nogal wat. Voor een dwaas is er meer, iemand is daar altijd klaar met zijn woorden. Pas op, draag je gevoelens niet op de tong, anders bezorg je jezelf grote problemen. Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Laten we leren om terughoudendheid na te streven. Als er één terrein is waar we dit vooral zouden moeten doen, is dat wel in het gebruik van social media. Psalm 106, die schetst ons dat tragische beeld van Mozes, die het voorrecht verspeelde om Gods volk Kanaan binnen te leiden. Doordat hij één ondoordachte zin had uitgesproken. Eén ondoordachte zin. Dat laat ons zo duidelijk zien hoe zo'n groot gewicht God hecht aan onze woorden. Was in die geschiedenis tijdens de reis door de woestijn. De Israëlieten die moorden omdat ze geen water hadden. En God die sprak tot Mozes op een gegeven moment. Neem de staf, zei hij, en roep met je broer Aaron de Israëlieten bij elkaar. En in hun bijzijn moeten jullie die rots daar bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen. Nou ja, Mozes die had vroeger alles beleefd. Hoe daar water uit de rots was gevloeid. Nadat hij met die staf erop geslagen had. En omdat Mozes erg boos was op het volk, sloeg hij opnieuw op de rots in plaats van te doen wat God gezegd had. Namelijk tot de rots spreken. En wij zien zijn overhaast en ongehoorzaam handelen alsof hij en Aaron water konden geven. Want Mozes die zei, luister, opstandig volk, zullen wij voor u uit deze rots water tevoorschijn laten stromen? Nou, God was weliswaar solidair met Mozes. En hij liet het water tevoorschijn komen. Maar achteraf zei God tegen Mozes dat hij het voorrecht had verbeurd om zijn volk het land Kanaan binnen te brengen. Omdat hij God ten aanschouwen van het hele volk niet had geheiligd. En dat kwam heel duidelijk tot uitdrukking, hoe je het maar eens nalezen in Psalm 106. Daar staat, zij wekten zijn toorn. Zij, dat waren de Israëlieten, zij wekten zijn toorn, Gods toorn, bij het water van Meriba. En brachten Mozes in moeilijkheden, want toen zij zich verzetten tegen Gods geest, sprak hij, Mozes, overhaast en onbezonnen. Wij zijn vaak net zulke mensen als Mozes. Ook bij ons komt dit ondoordachte spreken voor. Meestal als ons hart verbitterd is. Hè? En God waarschuwt ons daarvoor. Laten we oppassen. Een zevende aspect, mopperen, morren of murmureren. Nou ja, er wordt in het Oude Testament nog altijd gesproken over dat morrende volk Israël. Hè? Morden tegen Mozes en Aaron, dat mopperde op hen. En zeiden, had ons maar bij die vleespotten van Egypte gelaten, hoe doen we hier in de woestijn om te komen genomen? Ach, morren, mopperen of murmureren, net hoe je dat noemen wilt, dat laat iets zien van ondankbaarheid. En bovendien zagen we in het vorige voorbeeld van dat door het gemopper van het volk Mozes uiteindelijk ook in zonde viel. Hè? Namelijk die van het onderdacht spreken. Zie je dan hoe besmettelijk onze tong is? Ja? Hoe besmettelijk is dat? En eigenlijk was hun gemopper niet zozeer op Mozes en Aaron gericht, maar op God. En die namen dat hoogst kwalijk. We lezen ook in Korinthe 10 vers 10, waarin Israël ons ter voorbeeld gesteld wordt als Paulus schrijft. En kom niet in opstand zoals we hier anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. Hij refereert hier aan het geval met die slang op die stok, weet je wel, de doodsengel. Het viel me op dat de NBV hier heeft vertaald, kom niet in opstand. Waar de NBG eerder had staan en mord niet, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de verderfengel. Het gemopper leidt tot opstand. En hoe vaak hebben we dat nu juist niet in onze huidige tijd gezien? Waar het gaat om die diverse uitingen van ontevredenheid over het beleid van onze regering. Laten we ons goed realiseren waar we mee bezig zijn. Als we soms eens mochten mopperen op elkaar. Dat is niet goed. Net zo min als negatief spreken. Negatief spreken. Negatief spreken behoort vaak tot die zogenaamde onschuldige zonde die wij als christenen toch regelmatig begaan. En meestal wordt het helemaal niet als zonde gezien. Zoals uitspraken van, ik kan niet getuigen hoor. Ik geloof niet dat ik dat zou kunnen. Dit soort uitspraken die mogen misschien fatsoenlijk en beleefd, misschien heel ootmoedig, klein van onszelf klinken, maar vaak zijn ze God niet welgevallig. Velen van ons die graven met hun woorden hun eigen graf. Dat wil zeggen, zij creëren door hun spreken ongeloof en twijfel en helpen er zodoende aan mee dat dingen en toestanden werkelijkheid worden die God niet wil. Een voorbeeld daarvan vinden we in Numeri, in het verslag van de verkenners die naar Kanaan waren uitgezonden. Alle 12, die zagen precies hetzelfde land. Ze hadden dezelfde ervaring opgedaan. Ze kwamen uit dezelfde omgeving, kwamen ze terug. 10 van hen die kwamen terug en die zeiden, werkelijk, het is een goed land. Er vloeit over van melk en olie, maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En er zijn reuzen. We hebben Enakieten gezien. En Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten. Die zei, we kunnen zonder problemen optrekken. En het land in bezit nemen. We kunnen dat er volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, die andere 10, die zeiden, wij kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. Jozua en Caleb, die zeiden, wij kunnen. Die andere 10 zeiden, wij kunnen niet. En ieder bezegelde zijn eigen lot met zijn eigen woorden. Degene die zeiden, we kunnen niet, die konden uiteindelijk ook niet. Nee, ze zijn er niet gekomen. Degene die zeiden, wij kunnen, die konden ook. Wat ze zeiden, gebeurde inderdaad. Lieve mensen, laten we toch ophouden met negatieve spreken van, dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet. Laten we veel meer met de psalmist positieve geloofstaal spreken. Zo van, met die psalmist die zegt van, met mijn God spring ik over de hoogste muur. En met hem storm ik op mijn hele legerbende in. Dat is geloofstaal. Broer en zus, ik heb zo een aantal problemen opgesomd. Die we zo kunnen hebben met onze tong. Veel spreken, ijdele woorden of nutteloze woorden. Roddelen, kwaad spreken. Liegen, vleien, overhaast spreken, ondoordacht, mopperen. Wat doen we ermee? Wat doen we met onze tong? Zowel in de Jacobusbrief als in Matthäus hebben we kunnen zien dat de oorzaak van het probleem in ons hart ligt. Spreuken 4 vers 23, dat zegt, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Wat uit je mond komt, komt uit je hart. Je mond is de barometer van je hart als het ware. Toen ik de boodschap van God kreeg om met u te delen, moest ik denken aan Jesaja. God heeft deze profeet op een geweldige manier gebruikt. Maar voordat God hem kon gebruiken, moest er iets in zijn leven gebeuren. God die zag iets waar Jesaja tot op dat moment blind voor was. En toen God zichzelf aan Jesaja openbaarde, zag Jesaja het opeens. In het licht van Gods heiligheid zag Jesaja opeens zijn eigen zonde heel duidelijk. Heel veel mensen verzetten zich ertegen hun misbruik van de tong als zonde te zien. Maar verkeerd spreken is zonde. Jesaja zag dat heel duidelijk toen hij keek in het licht van Gods heiligheid. Hij zag toen prompt zijn eigen smerigheid. Zijn eigen vuilheid. En hij schreeuwde het uit. Wee mij. Wee mij. Ik moet zwijgen. Want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. Jesaja beleed zijn zonde. Hij was net zo goed daarover niet sprak. Hij was onrein van lippen. En dat kwam omdat hij onrein in zijn hart was. Wat in je hart leeft, dat komt via de mond naar buiten. En geweldig is het wat er dan gebeurt. Een van die serafs of die cherubim, die vliegt naar Jesaja toe met een gloeiende kool. Dat hij met een tang van het altaar had gepakt. En daarmee raakt hij de lippen van Jesaja aan. En hij zei, nu zijn je lippen gereinigd. Je zonden zijn teniet gedaan. Een verzoening, een reiniging met vuur. Is maar wat. Je kunt je haast niet voorstellen. Zo'n marteling, want dat is het eigenlijk, hè. Dat moet geweldig pijn doen. Dat is even iets anders dan verzoening door het bloed van het lammetje. Ja. En toch was het nodig. Wilde Jesaja bruikbaar zijn voor God? Lieve mensen, ik denk dat de boodschap van redding, bevrijding en genezing door het bloed van Jezus hier wel vaak genoeg geklonken heeft. Niet dat we erop moeten houden. Nee, zeker niet. Ik kan er alleen maar amen op zeggen. Het zou nog vele malen opnieuw gebracht moeten worden. Maar ik wil u vanmorgen uitdagen om het vuur in uw leven toe te laten. Het goddelijke vuur. Het vuur van de Heilige Geest. Dat ons reinigt, zuivert en heiligt. Het contrast is hopelijk duidelijk geworden in de brief van Jacobus. De tong als een vuur dat in vlam gezet wordt door de hel. En aan de andere kant, Jesaja die door het vuur van God gereinigd en geheiligd wordt. Bruikbaar gemaakt door en voor God. Heel concreet wil ik u en mezelf ook uitdagen om ons eigen taalgebruik onder de loep van Gods woord te leggen. Het komt er niet aan om net als Jacobus te erkennen dat ook ik niet volmaakt ben en fouten maak in mijn spreken. Laten we daarom eens kritisch kijken naar hoe wij spreken. Kan dat de toetssteen van Gods heilig woord doorstaan? Kan het de vuurproef doorstaan? De Bijbel zegt, gelukkig halleluja, als wij onze zonden belijden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Halleluja. Amen. God heeft een antwoord op ons probleem met onze tong. Maar als we onze problemen niet toegeven, niet als zonde erkennen en belijden, en God om vergeving en reiniging vraagt, als we dat niet doen, dan wijst God ons af. dan wijzen wij Gods antwoord af. Ik wil mijn boodschap tenslotte eindigen met het lezen van het laatste gedeelte van Jacobus 3. Ja, ik heb gesproken vanochtend over het eerste vers van 1 tot en met 12, maar het is misschien ook wel goed om dat laatste gedeelte eens te overdenken. Ik ga daar verder niks meer over toelichten, maar ik zou het eigenlijk als huiswerk mee willen geven. Als je dan thuis aan de hand van de outline die boodschap nog eens overdenkt, en als je dan ook nog eens die laatste verse van Jacobus 3 nog eens naleest en op je inlaat werken, kijk dan ook eens voor alles om je heen. En wat er om ons heen gebeurt in onze samenleving. En spreek daar dan over met onze hemelse Vader. Tegenover hem hoeven we ons niet in te houden. Tegen hem kunnen we alles zeggen. Hij wordt er niet zenuwachtig van, daar ben ik zo blij om. Job die heeft er van alles uitgegooid in zijn leven. Maar bij hem is het veilig. Bij hem hoef je van je hart geen moordkuil te maken. Alles mag je eruit gooien. Bij hem is het veilig. Zullen we lezen Jacobus 3. Vanaf vers 13. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat je daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver. En verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Amen.